een beetje verkouden, dat zeg ik bij voorbaat al even. Dus als mijn stem overslaat, daardoor komt het. Maar om die reden heb ik ook gevraagd aan Jan of hij de tekst wil lezen. We willen lezen uit Johannes hoofdstuk 15, vanaf vers 1. De zeer bekende woorden, we hebben vers 1 ook gezongen. Johannes 15, vanaf vers 1 tot en met vers 21. Dus als je die kunt lezen.
Yes, gaan we dat lezen. Johannes 15, vers 1 tot en met 21. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, omdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik op u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Dus als een rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet in de wijnstok blijft, en zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft, en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdord. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Als u in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn vader verheerlijk dat hij veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Zoals de vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen, en dat u vrucht zou blijven, omdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het haar lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb, een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uw in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van mijn naam, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft.
Amen. Laten we bidden voor het woord, of danken voor het woord en bidden voor de verkondiging. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat u uw woord heeft gegeven. Deze bekende tekst, deze rijke tekst, soms ook pijnlijke tekst. Heer, ik wil u vragen om genade, dat ik recht zal doen aan deze tekst. En niet zal spreken wat buiten deze tekst omvalt, wat u niet bedoeld heeft. Heer, we bidden voor ons allemaal, voor mezelf, maar ook voor alle die luisteren, dat het woord ook diep in ons hart zal landen. We zijn echt afhankelijk van u. Het staat in de tekst ook, maar het is ook echt. Ja, daarom is het ook waar, maar we ervaren het ook. Wij kunnen niets zonder u. Niets geestelijk zonder u. We kunnen geen vrucht dragen zonder u. En daarom bidden we u om genade en de werking van uw geest in ons midden. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil graag deze tekst behandelen. Ik ga er een soort van vers voor vers doorheen. Alleen aan het eind wordt het iets minder diepgaand. Vooral omdat het eerste stuk, dit is zo fundamenteel. Ik vind deze tekst, Johannes 15, is een van de, in mijn optiek, een van de meest fundamentele teksten van de Bijbel voor het geloofsleven. En omdat het zo, het laat zoveel zien. Maar voordat we erheen gaan, kun je de volgende slide doen? Ik heb een PowerPoint zodat ik een beetje op de lijn blijf. Maar ik wil eerst wat context geven voordat we naar de tekst gaan. Ik wil heel graag naar de tekst. Maar eerst wat context, want er gebeurt hier wat omheen. Dit is onderwijs van de Heer Jezus, wat vanaf hoofdstuk 14 tot en met 16 is. En dan komt een gebed, hoofdstuk 17. Maar de Heer Jezus doet dit op een heel bijzonder moment. En dat is dat er drie crisissen aanstaande zijn. We zien in hoofdstuk 13 is Petrus ontmaskerd door de Heer Jezus, maar de apostelen, de 11 anderen, die begrijpen nog niet helemaal wat er gebeurt. Hij gaat weg, het is niet goed, maar hoe en wat weten ze niet. Maar over enkele uren zullen ze Judas aanzien komen lopen met een heel, nou, een half leger bijna aan mensen met zwaarden en stokken enzovoorts. En zal hij de Heer Jezus verraden voor hun ogen, voor de ogen van de 11 discipelen, de 11 apostelen. Dat is een gigantische crisis. Je moet je voorstellen, je wandelt 3 jaar intens met elkaar. Dagelijks zie je elkaar, zo goed als dagelijks. Je hebt samen het onderwijs van de Heer Jezus gehoord, erover doorgesproken. Je hebt wonderen gezien, tekenen gezien. Je hebt wonderen gedaan, want hij is ook uitgezonden geweest, Judas, samen met de anderen. En dan hebben ze demonen uitgedreven, zieken genezen, gepreekt samen. Je hebt samen gefaald, samen overwinningen behaald, enzovoort. En na 3 jaar blijkt één van hen een dief en de verrader van de Heer Jezus. Dat is een crisis. Als dat in een gemeente gebeurt, dan heeft dat diepe impact. Laat staan als je dag en nacht met elkaar optrekt. Nou, dat is crisis 1. Maar dat is niet de enige crisis waar de apostelen in gaan komen. De tweede crisis is dat de Heer Jezus gaat sterven. Het is enkele uren voor dat de Heer Jezus overgeleverd wordt en zijn lijdensweg echt ingaat. De weg naar het kruis toe echt ingaat. En zij begrijpen er niks van. Wij kijken terug. Wij denken, prijs de Heer daarvoor. Daar hebben we de Heer voor gedankt voor zijn offer deze morgen. Maar het is omdat wij de rest weten. Maar zij zagen dat niet. En hier zitten zij in een crisis over enkele uren, omdat de Heer Jezus gekruisigd gaat worden en sterven. En in hun beleving, zij verwachten helemaal niet meer de opstanding uit de doden. In ieder geval niet op dat moment. En ze waren echt kapot ervan. Ze gingen in een diepe crisis. Hun Messias, degene die Israël zou verlossen, sterft aan een kruis. Alle hoop weg. Dat is hoe ze het gaan beleven. Nou, dan wordt hij opgewekt uit de dood. Na 3 dagen of op de 3e dag. En dat vinden ze heel lastig om dat al te pakken. Dat hij opgewekt is uit de dood. We zien zelfs dat vlak voordat hij naar de hemel gaat, dat ze nog twijfelen. Maar dan komt de 3e crisis, namelijk, hij is er weer een soort van, en dan gaat hij naar de hemel toe. En ook dat vatten zij niet. En in die context, in het vooruitzicht van die 3 crisissen, begint de Heer Jezus onderwijs te geven en ze te bemoedigen. En hij neemt de crisis niet weg. En hij zegt niet, oh jongens, het zal wel meevallen. Nee, hij laat zien, het wordt heftig. Maar het gaat naar iets goeds toe. En dan in hoofdstuk 14 spreekt hij over de Heilige Geest die gaat komen. En de Heilige Geest, hij zegt, jullie zullen je verlaten voelen. Jullie zullen je als wezen voelen dat ik weg ben. Maar het is beter voor jullie dat ik wegga. Want dan komt de Heilige Geest, de trooster, de helper. En hij gaat iets geweldigs doen. Hij komt in ons wonen, in de apostelen wonen. En ook in ons. Nou, te midden van die woorden begint hij over dit onderwijs, over ik ben de ware wijnstok. En laten we naar het vers gaan, naar vers 1. En er staat, ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de wijngaardenier. En verderop zegt hij, wij zijn de ranken. Nou, ik kom er zo op. Nee, laten we dat eerst doen. Ik heb hier een plaatje van de wijn. Ik heb wat plaatjes gedaan, omdat het wat kan helpen en de aandacht wat vast kan houden. Ik wilde eigenlijk een wijnstok meenemen. Alleen het is niet het seizoen ervoor. Dus je zou geen vruchten zien, je zou amper blad zien. Dus dat beeld spreekt dan iets minder. Maar hier zie je een wijnstok. En ik heb zelf ooit een wijnstok gehad. En daar heb ik best wel veel van geleerd. En ik had hem in mijn volkstuin staan, dat had ik ooit. En dan komt er zo'n wijnstok omhoog, een tak omhoog. En dat is je stam. Dat is waar het leven zit. Dat is waar de bron zit voor de ranken. En dan, ik wist niet, maar die moet je snoeien. Die moet gesnoeid worden. Als die niet gesnoeid wordt, gaat die hele wijnstok nooit vrucht dragen. Dus je hebt een wijnstok, die wordt eerst gesnoeid. Dat vind ik al een mooie symboliek. Maar goed, dat even daar gelaten. En dan in het tweede jaar gaat die nog verder omhoog. Komen er wat takken aan. En aan die takken komen de ranken. Nou, die zie je daar ook. Dat hele ding naar rechts, dat is de rank. En de Bijbel zegt hier zo in deze tekst dat wij dat zijn. Nou, die wijnstok, daar zit het leven in. De wijnstok, daar zit het leven in. Maar hij heeft ranken nodig om het leven doorheen te stuwen. En die dragen de vrucht. Een rank draagt de vrucht en een wijnstok geeft het leven. En ik vind dat zo prachtig. Ik was in de voorbereiding ermee bezig. En toen dacht ik, wij zijn dus volledig afhankelijk van de Heer Jezus, onze wijnstok. Maar hij wil ook door ons heen vruchten dragen. Hij is erbij gebaat dat wij goed ontvangen. En ik vind dat echt prachtig dat de Heer Jezus, dat we echt, wat Romeinen 6 zegt, dat het echt waar is. Ik wil jullie voorlezen. Er staat, of weet u niet, dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. En hoe dan? Nou, vers 5. Want als wij met hem één plant zijn geworden. Ik vind dat een prachtige vertaling. Één plant met hem zijn geworden. Of in de andere vertalingen staat in hem geworteld. Of samengevoegd. Nou, dat is prachtig. Gelijkgemaakt aan zijn dood zullen we het ook zijn in zijn opstanding. Dus wij als gelovigen, wij zijn één plant met de Heer Jezus geworden. En dat soms dan beseffen wij dat niet zo. Ik hoor best wel veel mensen, en ik betrap mezelf er ook op regelmatig, dat ik ergens voel dat de Heer Jezus ver af is. En dat ik dan ook zo ga reageren, alsof hij ver af is. Dat ik dan ga bidden, Heer God, kom alstublieft. Alleen probleem, hij hoeft niet meer te komen, want je bent al één plant met hem geworden. En natuurlijk als je dat bidt, hij snapt echt wel wat je bedoelt. Maar we zijn echt één plant met hem. We zijn één met de Heer Jezus geworden. Het is niet dat ik 's ochtends wakker word en opeens is de Heer Jezus weg uit mijn leven. En ik loop en dan ga ik naar de trein toe en opeens is hij daar, want dan ga ik Bijbel lezen of bidden. Nee, hij is er al, alleen ik besef dat niet altijd. En voor ons leven is het zo belangrijk dat we het gaan beseffen. Nou, in vers 1 zegt de Heer Jezus dat hij de ware wijnstok is. En dan vraag je af, waarom zegt hij ware wijnstok? Nou, in de Bijbel is niet alleen Jezus een wijnstok. Er is nog een wijnstok. In Jeremia 2, in Psalm 80, staat dat Israël een wijnstok is. En God heeft Israël geplant, staat er dan. En hij heeft dat met redenen gedaan. Hij wil dat ze vrucht gingen dragen. Dus Israël was een wijnstok waarvan hij wilde dat ze vrucht gingen dragen. Vruchten dat ze met hem gingen wandelen. Vrucht dat ze gehoorzaam zouden zijn. Vrucht dat in hen de hele wereld gezegend zou worden. Alleen Israël zelf heeft gefaald. En dat staat in Jeremia 2, dat God die zegt, er gaat oordeel komen omdat jullie gefaald hebben. Want jullie waren een edele wijnstok, maar jullie zijn geworden tot een wilde wijnstok. Jullie hebben niet de vruchten voortgebracht, terwijl God vrucht wilde. En hoe mooi is het dan dat 2000 jaar geleden uit dat volk Israël de Heer Jezus geboren is. En hij was een Jood, dus nog steeds is het als het ware door die wijnstok heen. Maar God heeft een ware wijnstok geplant. En dat is de Heer Jezus. En waar Israël zelf gefaald heeft, ze hebben niet voor God geleefd, volledig als volk. Ze hebben geen vruchten gedragen van gehoorzaamheid en bekering. Ze hebben geen leven geleefd tot volledige eer van God. Ze hebben geen vrucht gedragen in de hele wereld. Komt nu de Heer Jezus om dat juist te doen, om dat mogelijk te maken. Nou, ik vind dat prachtig. Hij is de ware wijnstok, de werkelijk vruchtbare wijnstok. En dan staat er nog iets, mijn Vader, die is de wijngaardenier. En in diezelfde teksten zegt God ook, ik heb de wijnstok geplant. En ook de Heer Jezus is gezonden door de Vader. Hij heeft hem als het ware geplant. En de Heer Jezus, of de Vader in de hemel is degene die de wijnstok heeft geplant, omdat hij vrucht wil zien. En niet een beetje vrucht, veel vrucht. Weet je, als je een boer bent, en, of een wijnbouwer, of wat dan ook, en je hebt planten buiten staan, wat is jouw doel? Jouw doel is zoveel mogelijk vrucht. Als je veel vrucht draagt, als je een wijngaard hebt en die staat vol met vrucht, is er ook veel werk te doen. Maar geen enkele agrariër of boer of hoe je het ook noemt, is verdrietig als die veel vrucht heeft. Nee, hij wil veel vrucht. Hij verlangt naar veel vrucht. En zo ook de Vader in de hemel. Hij is de wijngaardenier, maar hij verlangt naar veel vrucht. En dat is belangrijk. En waarom? Omdat wij, denk ik, als gelovigen in de Heer Jezus, hebben soms het beeld dat wij meer willen dan de Vader. Ik weet niet of je dat herkent. Maar in gesprekken zie ik dat regelmatig gebeuren. Dat we een soort denken dat God ons dit wil geven. En wij willen dit ontvangen. Maar ja, God die wil maar dit geven. Maar dat is het niet. God wil overvloed geven. Geestelijke overvloed bedoel ik dan. Alles wat tot het leven en Gods vrucht behoort, zegt Petrus in zijn tweede brief. En dat is mooi. Dus God, de Vader is de wijngaardenier. Hij heeft een wijnstok gegeven. En wij zijn zijn ranken. En wij mogen, het is ons voorrecht, maar ook onze plicht, maar ook onze voorrecht, om vrucht te dragen voor hem. Om hem te verheerlijken met onze levens, om gehoorzaam te leven. Om te getuigen naar mensen en zorgen dat God door ons heen werkt om ervoor te zorgen dat het evangelie verspreidt, dat discipelen gemaakt worden over de hele wereld. Dat is onze grote voorrecht. Weet je, je hoeft het niet als plicht te zien, ook al is het onze plicht, maar het is echt iets positiefs, iets moois. Nou, dan vers 2, dan gaat hij verder, dan heeft hij het dus over ons als ranken en in de eerste plaats de apostelen, maar we hebben net Romeinen 6 gelezen, dat gaat over de gemeente, over de gelovigen. Zij zijn ook in Christus, ook één plant geworden, ook een rank in de wijnstok. En dan zegt hij deze, elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, die dus wel vrucht draagt, die reinigt hij, of in het Grieks kan het ook betekenen, snoeit hij, opdat zij meer vrucht draagt. Vers 3, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Nou, er zijn dus twee opties volgens deze tekst. Of je draagt geen vrucht, of je draagt wel vrucht. Nou, je kunt natuurlijk veel vrucht of weinig vrucht dragen, maar dan draag je vrucht. Nou, hier zou ik graag geen discussie houden over of het mogelijk is om af te vallen als christen, om, nou ja, enzovoort. Daar hebben we helemaal geen tijd voor ook. Maar ik denk ook niet dat de Heer Jezus hier daarmee bezig is, een theologische framework daarvoor neerzet. Wat de Heer Jezus hier doet, is is er eentje weggehakt uit hun midden. Er zijn 11 apostelen, er waren er 12 en nu zijn er 11 over. Er gaat er één losgesneden worden. En dat is ingrijpend, alleen het is wel de realiteit. En Jezus verlangt ernaar dat we vrucht gaan dragen, de Vader verlangt naar vrucht. Alleen er zit wel een waarschuwing in. Als we geen vrucht dragen, is er een probleem. Als je hier bent en je zegt, ik leef helemaal niet tot eer van God. Als je zegt, ik kom hier want ik moet mee met mijn ouders. Of ik kom hier omdat het, weet ik veel wat voor reden je hebt, om gezegend te worden of zo. Maar het gaat je niet om de Heer. Je hebt geen relatie met de Heer Jezus. Draag je gewoon geen vrucht. Hoe goed je je best doet om goede werken te doen. Ik heb op mijn werk heb ik allerlei ongelovigen om me heen. En dat zijn prima mensen om mee om te gaan. En netjes, sommige van hen. Ze spreken netjes, ze doen netjes. Maar ze hebben geen leven in zich. En ze dragen nooit vrucht voor God. Ze kennen hem niet. Ze wandelen niet met hem. Ze doen hun best om goed te leven. En ze zeggen soms, nou ja, ik hoop dat mocht er een God zijn, wat ik me dan niet voor kan stellen, zeggen zij, mocht er een God zijn, hoop ik dat ik goed genoeg ben. Maar of je goed genoeg denkt te zijn, als God geen vrucht in je geeft, draag je geen vrucht en word je afgesneden. En dat is wel iets heftigs. Dus als je hier zit en je zegt, ik draag geen vrucht, ik heb geen relatie met de Heer Jezus, dan heb je een groot probleem. Vers 6, er staat dat je dan buitengeworpen wordt zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Dat is geen positief nieuws, maar dat is wel realiteit. Maar dit is niet wat God wil. Want God wil vrucht. Dus je mag weten dat God staat open voor jou om te komen. Maar je moet wel komen. Je moet wel zien, ik kan het zelf niet. Maar goed, daar komen we zo meteen op terug. Maar goed, dat is de scherpe kant. En de andere kant is, als je een rank bent die vrucht draagt, die reinigt hij, die snoeit hij. Nou, als ik denk aan snoeien, denk ik heel snel aan lijden, maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Waarom niet? Omdat Jezus zegt dat u bent al rein, u bent al gesnoeid, vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Datgene wat ons snoeit, is het woord van God. Dat snoeit ons. En wat gebeurt er dan? Je leest je Bijbel, en dan op een bepaald moment zie je dat er iets moet veranderen in je leven. Of je ziet dat God iets verlangt van je, wat je nog niet doet. Of God wil juist dat je iets niet meer doet wat je wel doet. En als jij een volgeling van de Heer Jezus bent, een discipel, dan vroeg of laat, het kan een worsteling zijn soms, maar ga je gehoorzamen. Ga je luisteren. En dan gaat er gesnoeid worden. En dat is pijnlijk. Ik had van tevoren een foto met een snoeimes. Nou, dat is pijnlijk, maar het is wel noodzakelijk. Dus ik heb zelf dus zo'n wijnstok gehad. En dan had je van die grote lange ranken. Nou, als ik die niet gesnoeid had, dan had ik 1 jaar plezier ervan. Er was vrucht. En nou, dat is superleuk als je dan vrucht hebt voor de eerste keer. Dan sta je allemaal, wow, dit is echt bijzonder. Je ziet ze groot worden. Het voelt een beetje aan als jouw kinderen, zeg maar, dat idee. Ze worden groter en geweldig. Maar als ik ze dan had laten staan, die ranken, dan kwam ik een jaar erop. En dan was de vrucht gigantisch tegengevallen, als er al vrucht was. Maar als je snoeit, en dat snoeien is echt niet 5 centimeter, maar je snoeit bijna die hele rank weg, dan komt er volgend jaar weer een nieuwe rank met nieuwe vrucht. En nou, dat is wat de Heer Jezus hier ook zegt. Er moet gesnoeid worden. Snoeien doet bloeien. Snoeien doet groeien. Snoeien geeft vrucht. En dus als wij het woord lezen, en ik ga ervan uit dat we dat met elkaar, dat we dat doen, we lezen regelmatig het woord, is dat ook de plek waar God wil spreken tot jou en wil laten zien, hé, dit is niet oké, dit is wel oké. Het is niet de enige reden van het woord, want in het woord zien we wie hij is, in het woord krijgen we openbaring over wie hij is, wat hij ons beloofd heeft, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ook snoeit hij hier doorheen. Nou, als we dat toestaan, gaan we vrucht dragen. Dus 1 manier of 1 onderdeel van vrucht dragen om tot vrucht te komen, is dat het woord laten snoeien. Maar dan zegt hij, en nu komen we echt bij de kern, bij het geheim, vers 4, 5. Ik zal het voorlezen. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Zonder mij kunt u niets doen. En misschien klinkt dit voor jou negatief. Ik denk niet dat het negatief is, maar dat kan misschien negatief klinken. Zonder hem kun je niets. Maar het is wel waar we beginnen, waar je moet beginnen. Waar het goed is om te beginnen. Om te beseffen, zonder de Heere Jezus kan ik niets voortbrengen waar God blij mee is. Niets. Kijk, je kunt wel naar je werk gaan. Fysiek, zeg maar. Je kunt wel, er zijn heel veel mensen die niet in Christus zijn, die geen christenen zijn. Zij leven, tussen aanhalingstekens. Zij hebben een leven op aarde. Maar dat is niet waar God op zoek is. God wil geestelijk vrucht produceren door jou heen. En dat kan jij zelf niet. Jij kan God niet blij maken in je leven. Jij kan niet ervoor zorgen dat er een grote oogst binnengehaald gaat worden van nieuwe gelovigen. Jij kan niet andere mensen opbouwen in het geloof, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat kan jij niet. En tot het moment dat je dat ziet, zal er ook niet veel vrucht zijn. En ik bij mezelf, het is belachelijk, maar dit heeft jaren geduurd voordat ik dat begreep. Ik heb geploeterd en gestreden en gevast en weet ik wat voor dingen ik heb geprobeerd om vrucht te persen uit mezelf. En uiteindelijk stond ik met zo goed als lege handen. Nou, God in genade had af en toe een dingetje gedaan, maar dat was het wel zo'n beetje. Totdat ik op een plek kwam, en ik zeg niet dat ik nu de grootste vruchtdrager ter wereld ben, daar gaat het niet om. Maar toen het moment kwam dat ik zei, Heere, maar ik kan het gewoon niet. Als u dit wil doen, als u het christenleven wil voor mij, dan moet u het gaan doen, want ik kan het niet. En toen begonnen er dingen te stromen. En dat is voor iedereen, kan dat zo zijn. Als je het zelf probeert te doen, zelf probeert heilig te leven, zelf probeert te strijden, enzovoort, gaat het niet worden. Maar als je ziet, ik kan het niet, daar begint dat blijven in hem, ik kan het niet. En dan komt de tweede, maar Jezus kan het wel. En dat is de hele kern. Jezus zegt niet, zonder mij kun je niets doen, dus succes, hou vast, zo lang mogelijk totdat ik terugkom. Nee, de bedoeling is, jij kan het niet zonder mij, maar met mij kun jij het wel. Ik kan mogelijk maken wat voor jou onmogelijk is. Ik kan jou veel vrucht laten dragen. En dat is wat de Heere Jezus kan doen en wil doen. Ik vind dat zo prachtig. En dat vraagt wel wat van ons. Het vraagt afhankelijkheid van ons. Dat we volledig afhankelijk zijn van hem. Dat we weten, dit gaan we niet lukken. Dit gaat mij niet lukken. Ik weet de eerste keer dat we gingen evangeliseren op straat in Ermelo. Toen wilden we straatprediking doen. Dat hadden we met Paul van Engelenhoven, de broer van Kees. We waren op Hardcore-conferentie en toen hoorden we iemand die straatprediking zei, oh, dat gaan we doen. En daar bedoelde ik mee, Paul, jij gaat het doen. Want ik, geen goud, ik ga er niet voor staan. Ik was bang voor groepen. Dit was mijn grootste nachtmerrie. Letterlijk, hier heb ik echt letterlijk nachtmerries over gehad. Want ik voelde me geroepen om te preken, maar ik durfde het niet. Ik voelde me geroepen om het evangelie te delen aan ongelovigen, maar ik durfde het niet. Nou, wij gingen dat opzetten. En dan gingen we met z'n vijven, was het toen. Gingen met z'n vijven op een rijtje staan. En Paul ging preken. We zongen een paar liederen en Paul ging preken. Nou, prima. Maar ik voelde me ook geroepen ervoor. Maar ik dacht, ja, ik ga dat echt niet doen. Echt niet. Nou, uiteindelijk, na een paar jaar, dat gedaan te hebben, heeft de Heer me ergens vrijgezet van angst. Voor een heel stuk angst, mensenvrees. En toen sprak hij opnieuw, nu wil ik dat je gaat. En ik dacht, ja. Dus ik naar de broeders toe. Volgende keer ga ik ook preken. Want dan denk ik, nou, dan heb ik het gezegd, kan ik niet meer terug. Afijn, wij gaan die dag naar de straat toe. Ik knijt zenuwachtig, echt panisch van angst. Maar goed, ik had het gezegd, dus ik ga het doen. Nou, wij een paar liederen zingen. Paul was er op dat moment niet meer. Jan van der Ruitenbeek was er. Die deed ook straatprediking. En die ging ook... Dus we hadden drie liederen gezongen. Ik zou aan de beurt zijn. Ik zeg tegen Jan, ga jij maar. Want ik durfde niet. Nou, na nog twee liederen moest ik staan. Dan was ik aan de beurt. Prima. Dus ik zette een stap. Ik was nog steeds bang. Ik stond daar. Ik dacht, Heren, ik heb niks. Ik kan het niet. Dit is niet voor mij. Maar u vraagt het, dus ik ga het doen. Nou, ik doe mijn mond open. Dat moet je dus zelf doen. Ik sprak de eerste woord uit. Mensen. Ik weet dat mijn eerste woord was. Geen idee waarom. Maar mensen. En terwijl ik daar stond en er liepen familieleden langs, dat is best awkward, kan ik je vertellen. Maar ik zei, mensen! En in één keer was de vrijmoedigheid. Hij kwam mee. Ik zette een klein stap, of ja, voor mij was het een gigantische stap, maar het was relatief gezien een klein stapje, namelijk één stap naar voren van de groep. Maar hij kwam mee. En wat ik wil zeggen is niet, oh, geweldig Wijnand, mooi hoor, knap van je. Nee, helemaal niet knap van mij. Ik was de zwakste daar, van de zwakken, maar God komt mee. Als God iets vraagt en jij vertrouwt hem, jij ziet, ik kan het niet, maar Jezus vraagt het en hij kan het wel, en je gaat een stap daarin zetten, gaat hij meekomen. En ik heb dat zo vaak gezien. Ik heb dit, nee, niet één keer, ik heb het om me heen gezien, ik heb het in mijn eigen leven gezien, keer op keer op keer, dat er momenten zijn dat God iets vraagt in zijn woord, dat is natuurlijk de primaire manier hoe hij spreekt met ons, dat God in zijn woord iets zegt, bijvoorbeeld als je iemand moet vergeven, of dat je iemand moet vertellen over de Heer Jezus, of welke nood je ook hebt. Misschien dat je naar iemand toe gaat die heel erg ontmoedigd is, en je wil die persoon bemoedigen, dat je zegt, ja, maar ik heb het niet. Maar als je gaat in vertrouwen en je kiest ervoor om te doen wat Jezus zegt, op dat moment gaat hij geven. En ik heb dat keer op keer gezien. Maar het vraagt wel iets van ons. En in 1 Johannes 3 staat vers 24, want het betekent dat je volledig afhankelijk bent, maar het betekent ook dat je gehoorzaam alsnog bent. Soms hebben mensen het beeld dat als je afhankelijk bent en dat je zegt, ik kan het zelf niet, dan gaan ze met een arm over elkaar staan. Een soort van, ja, jullie kennen het wel met mensen die tot geloof willen komen en zeggen, God moet het doen. Nou, amen, God moet het doen. Ik ben het daar helemaal mee eens. Alleen dat betekent niet dat je, nou, God moet het doen. Maar zo werkt het niet. God moet het doen, ja. En daarom moet je naar God toe gaan. Jezus moet jou redden, amen. En daarom moet je naar hem toe gaan. En dat zie je hier zo ook in 1 Johannes 3 vers 24. En wie zijn geboden in acht neemt, oftewel wie doet wat hij zegt, blijft in hem en hij in hem. Oftewel, je moet wel gehoorzamen. Er zit wel een stap bij ons bij. Dus rondom het voorbeeld wat ik gebruikte van evangelisatie. Het is niet zo dat God zei, nou, ga spreken. En dat ik zou wachten op een gevoel van vrijmoedigheid. En wachten totdat de situatie helemaal zo is dat ik op een soort van wolk voortgedreven word. En mijn mond open gedaan. Nou, enzovoort, enzovoort. Nee, het vraagt een keuze. Het vraagt dat je hem zo vertrouwt dat zelfs als je het niet voelt, dat je toch een stap zet. En ik moest daarbij denken aan Petrus die uit de boot stapt. Ik denk niet dat ik het gedurfd had. Zal ik maar eerlijk zijn. Ik heb best wel respect voor Petrus daarin. Los dat hij wat wild in zijn gedachten was, zeg maar. Maar dan zegt Heer Jezus, als u wil dat ik kom, roep me dan. En de Heer Jezus zegt, kom. En hij stapt uit de boot. Nou, er staat nergens dat hij... Dat het water opeens een soort kleur had, zodat hij dat wist, of dat er een paar, of, nee. Alles was hetzelfde, maar hij geloofde, hij vertrouwde de Heer. En dus zette hij die stap. Nou, dat is met ons leven ook, en dat is met alles. Als je 's ochtends wakker wordt. En misschien word je wakker en neerslachtig wakker, negatief wakker. Om dan even stil te staan, Heer, maar ik kan deze dag niet doorkomen zonder u, maar met u kan ik het wel. Dank u wel voor deze nieuwe dag. Dank u wel dat u met me bent. Dank u wel dat u gaat geven wat nodig is. En je staat op en in dat vertrouwen ga je wandelen. Als je heilig moet leven, er zijn bepaalde zonden in je waar je al 1000 keer hebt geprobeerd te breken, maar het lukt je niet. Dat je zegt, oké, maar Heere, u zegt in Romeinen 6, ik ben geen slaaf van de zonde, maar ik kan het niet. Maar u kunt het wel. Dus... Dank u wel dat u me gaat helpen en hou me alsjeblieft vast, want ik kan het echt niet. En als ik faal, vergeef me, maar dan ga ik weer opstaan, want ik kan het niet. Maar u wel, en ik vertrouw u. Nou ja, enzovoort, enzovoort. En dat is prachtig, en dit is echt het geheim van het christenleven. De laatste jaar is dit wat ik meer en meer ontdek, beide kanten. Ik kan het absoluut niet, maar de Heere Jezus kan het wel, en hij is met mij. En hij is voor jou en met jou. Als je wakker wordt, als je naar je werk gaat, of naar school gaat, of naar familieleden gaat, of op straat staat, of boodschappen doet, hij is met jou. Je bent één plant. En hij wil jou laten vrucht dragen. En hij zal alles geven wat daarvoor nodig is. Alles. Alles. Er is niets wat hij je niet kan geven als je het nodig hebt om zijn koninkrijk te bouwen. En als dat besef diep in jou komt. Dat is echt. Dat geeft zo'n vrijheid. Weet je, de grootste angst. Angst is niet een goed woord. Grootste zorg die ik heb voor gemeentes zoals die van ons. Wij verlangen ernaar om bijbelgetrouwe gemeentes te zijn. Maar ik zie dat er een valkuil is voor ons. Ik weet niet of dat voor jullie ook is. Maar voor onze gemeente, laat ik het daar even bij houden. Is dat wij een soort wettische religie creëren, dat waar het heel erg draait om wat wij doen, dat wij heilig leven en dat wij dit doen en wij dat doen. En misschien het hier helemaal niet is, nou prijs de Heer dan als dat niet zo is. Maar dat is wel mijn angst. Als iemand zegt, ik ben een bijbelgetrouwe christen, zeg ik prijs de Heer. Ik ook, hoop ik. Ik wil dat zijn in ieder geval. Alleen, dat vraagt ook dat we zo leven, want dit is ook wat de Bijbel zegt. En dat we wandelen met de Heer Jezus en genieten van het samen zijn met hem. En dat we van daaruit gaan wandelen. En dan komt er een vruchtbaar leven. Nou, dat is geweldig. En dan komt er ook het snoeien. Maar daar zorgt hij voor. Als jij het woord opent, hij gaat wel spreken. Als je gaat bidden, hij is met je, hij leidt je. Nou, laten we verder gaan. Vers 6 hebben we al genoemd, maar vers 7. Want daar zegt de Heer Jezus nog iets. Namelijk, als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Nou, dus dat in hem blijven, dat volledig afhankelijk van hem zijn, maar ook dat zijn woorden in ons blijven. En dat betekent dus dat we 1, zijn woorden moeten openen. Ja, dus dat we zijn woorden gaan lezen, dat we gaan luisteren naar het onderwijs wat de Heer Jezus geeft. Dat we gaan doen, want dat hoort erbij, dat we ook gaan doen wat hij zegt. Maar als je dat, Paulus zegt dit ook, hè, dan laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Dat is zo belangrijk. Weet je, willen wij vrucht dragen, afhankelijk van hem, maar dat gaat niet buiten zijn woord om. Waarin hij tot ons wil spreken, waarin hij ons hart wil raken, wil leiden, wil vullen. En als we dat dan volgen, als we dat gehoorzamen, gaat er een verandering komen in ons gedachten. En dan wordt het tweede gedeelte ook waar. Vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Nou, deze tekst staat 6 keer in Johannes, in het Johannesevangelie. De tweede gedeelte, vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. En dat is een van de meest misbruikte teksten, denk ik, die in de Bijbel staan. Oké, ja, ik zou, nou, we hebben een huis, en was ik een mooi huis, prima, maar ik zou echt wel een groot huis willen, met een grote tuin. Nou, vraag wat u maar wil, het zal ten deel vallen. Nou, stel dat ik dat zou doen. Oké, we hebben een auto, 7-persoons auto, is lekker ruim, maar het is wel strak voor de kinderen achterin. Weet je, ik zou een 9-persoons auto zou ik echt wel willen. Maar goed, dat kost dan ook in deze tijd, zeker met benzineprijzen zo hoog, kost dat ook geld. Dus ik moet ook meer geld verdienen. Nou ja, als we toch bezig zijn, een helikopter op het dak. En dan, als we toch nou ja, enzovoort. Maar dat wordt er niet bedoeld. Daar gaat het niet om. Maar stel dat Christus jouw bron is. Jouw wijnstok. En je drinkt uit hem en je bent gericht op hem. Je verlangt ernaar om bij hem te zijn. En dan lees je zijn woord en God die gaat al die wereldse gedachtes omvormen naar gedachtes voor zijn koninkrijk. Dan ga je bidden voor hem en voor zijn koninkrijk. En in die context gaat alles wat je vraagt, gaat komen. Als iets voor zijn koninkrijk nodig is en hij heeft het beloofd, want zo weet je dat het voor zijn koninkrijk is, ga je het ontvangen. En dit is een grote vreugde voor ons als wij bidden voor mensen dat ze tot geloof komen. En je ziet de Bijbel, het hart van God die daarnaar verlangt. Dan kun je op basis van die woorden zeggen, ja Heere, maar u zegt het toch in uw woord. Werk. Open die harten. Breek door. Als we, misschien wil je wel een bepaald gebied bereiken met het evangelie, maar het lijkt alsof er een dichte deur staat. En je gaat samen bidden. En je zegt, maar Heere, u wilt dit toch? U zegt, elke stam, taal, volk en natie. Heere, doorbreek dit. Geef dat er een doorgang komt. Dan gaat die komen. En soms duurt het lang. Ik weet dat bijvoorbeeld Hudson Taylor, die heeft jaren gebeden voordat hij vrucht begon te zien. Echte vrucht begon te zien. Ik heb x aantal zendelingenboeken gelezen die jaren geploeterd hebben voordat ze vrucht zagen. Dus het kan lang duren. Het kan veel gebed vragen. Maar God gaat komen. Als het zijn wil is. En dat staat in 1 Johannes 5. Staat dezelfde tekst. Alleen dan wordt erbij gezegd. Alles wat we bidden naar zijn wil. Naar zijn verlangen. Naar wat zijn hart is. Dat gaan we ontvangen. Dat is een geweldige vreugde om dat te beginnen. Te zien. Nou, dan vers 8. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt. Dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Sommige vertalingen zeggen en zo mijn discipelen bent. Maar dat vrucht dragen heeft dus alles te maken met het leven van een discipel. Als je een discipel van de Heer Jezus bent, God verlangt ernaar dat je vrucht draagt. En hij wordt ermee verheerlijkt. De Vader wordt ermee verheerlijkt. En dat als je weet dat je gered bent door het kostbare bloed. Weet je, we hebben het gedacht. Als je weet dat de Vader zijn Zoon voor jou heeft gegeven, dan is zijn verheerlijking is toch de grootste passie en drijfveer. En hoe wordt hij verheerlijkt? Hij is al verheerlijkt door de Zoon, maar ook doordat de Zoon in jou veel vrucht gaat geven. Dan wordt de Vader verheerlijkt. En er is ook een grote belofte, want hier, als de Vader verheerlijkt wordt, als ik veel vrucht draag, en ik bid, Heere, geef me meer vrucht, dan gaat hij het dus ook doen, want hij wil dat hij verheerlijkt wordt. Ik vind het prachtig. Dit is zo kostbaar. Zo kostbaar. Nou, vers 9. En dan ga ik langzaamaan een beetje afronden. Dus ik kom verre van waar ik wilde komen. Maar goed, jullie hebben het zelf gelezen. Je kunt heerlijk thuis zelfstudie doen. Maar vers 9. Zoals de Vader mij lief gehad hebt, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. En dus we moeten in hem blijven, afhankelijk van hem zijn, gehoorzaam aan hem. We hebben afhankelijk en gehoorzaam van het woord, maar ook afhankelijk en gehoorzaam van zijn liefde. En een jaar geleden of zo heb ik hier gepreekt. En toen heb ik gesproken over de liefde van God. En toen deelde ik ook een stuk mijn getuigenis dat ik de laatste anderhalf jaar pas echt diep Gods liefde heb leren zien. Een jarenlang christen, volgeling van de Heer. En ik heb al wat gezien. Het is niet dat ik helemaal blind was voor zijn liefde, zeg maar. Ik kende de teksten, maar mijn ogen zijn er dieper voor open gegaan dan ooit tevoren. En dat heeft me zo vrijgezet van angst. Het heeft me vrijgezet van een heel stuk wetticisme. En daarom ben ik ook blij dat het hierbij staat, namelijk blijf in zijn liefde. Weet je, als wij zien dat hij ons lief heeft, echt lief heeft, terwijl wij falende mensen zijn, terwijl we zondige mensen zijn, helaas zondigen we nog. Maar als we zien dat hij ons nog steeds lief heeft, dan maakt dat ons hart week. Dan maakt dat ons hart zacht. En als dat gebeurt, gaan we hem ook lief hebben en gaan we ook elkaar lief hebben. En dat is de volgorde. Dus hier staat, als je zijn geboden in acht neemt, zul je in zijn liefde blijven. Dat is waar. Maar hoe ga je zijn geboden in acht nemen? Je gaat zijn geboden in acht nemen, namelijk, want hij zegt zelf dat het gebod daarin is om elkaar lief te hebben. Dat stroomt vanuit zijn liefde voort. Hij is de bron van die liefde. Hij is echt de bron van liefde. In 1 Johannes, God is liefde. En er staat, hij is de bron van liefde. En wie hem kent, wandelt ook in de liefde. Dat is zo ongelooflijk. Maar dat als laatste wat ik nog meegeef, blijf afhankelijk ook van zijn liefde. Zie zijn liefde voor jou. En dat is de reden, neem ik aan, waarom jullie ook avondmaal vieren. 1 voor de verheerlijking van hem. Amen. Maar ook om te zien, dit heeft hij voor mij gedaan. Het was voor mij. Dit is de teken van zijn liefde. Romeinen 5. Hij hing aan het kruis vanuit liefde. God heeft jou lief gehad en daarom heeft hij ook zijn zoon gestuurd. Voor verheerlijking van hemzelf en omdat hij je lief heeft. Ja, dat is enorm. En als je dat ziet, dat verandert alles. Dat verandert alles. Nou, ik wilde veel meer zeggen, maar we laten het hierbij. Dus ik wil graag bidden dat we hieruit zullen leven. Mag ik nog kort met jullie bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat u ons een wijnstok heeft gegeven en ons daarin heeft geplant door het geloof in hem. Heer, en dat geloof is zo'n krachtig iets, omdat wij daardoor wegvallen. Wij zijn zwak, wij kunnen niets, maar u kan alles en u wil dat doen door uw zoon. Dank u wel dat u ons aangesloten heeft aan hem, dat hij de bron is waar we uit mogen drinken, verzadigd mogen worden, ja zelf vervuld mogen worden, zodat we ook zullen uitdelen. Heer, ik wil u bidden voor deze gemeenschap van gelovigen, dat we echt dorstig zullen zijn naar de Heer Jezus en constant bij hem zullen zijn om uit hem te ontvangen, bij hem te drinken, bij hem vervuld te worden met uw geest, zodat ook die stromen van levend water uit ons binnenste stromen, zoals u zegt in Johannes 7. Heer, ik bid u voor elke blokkade die we kunnen hebben, of dat wetticisme is, of angst, of trauma, of boosheid, of wat dan ook. Wilt u dat wegnemen? Wilt u in genade door uw woord snoeien, zodat alles wat geen vrucht gaat dragen in ons, weg gaat vallen? En dat alles wat overblijft, dat dat ruimte is voor de Heere Jezus om erheen te werken en te vullen met zijn eigen leven. Heer, ik wil u bedanken dat we echt één plant zijn geworden, aangesloten aan de Heere Jezus. Heer, dank u wel dat de kerk om die reden ook nooit kapot zal gaan. Dat het lichaam van Christus niet gebroken wordt tot het punt dat we sterven. Heer, er is al gebeden, Satan gaat rond als een brullende leeuw. Maar de almachtige leeuw van Juda is aan onze zijde en woont in ons. Heer, en ik dank u daarvoor. Heer, geef dat we in genade krachtig en vruchtbaar zullen zijn in uw koninkrijk. En dat we een gigantische oogst zullen binnenhalen, ook in Nederland. Geen hart is te hard of uw liefde kan daar doorheen breken. Heer, gebruik ons zo in Jezus' geweldige naam. Amen.